Goedenavond gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Vanavond gaat onze eigen predikant, dominee Van der Zwan, bij ons voor. Op eerste Pinksterdag zijn er de volgende vieringen. 'S Morgens om 10:00 is er eredienst hier in de kerk, waarin dominee Van der Zwan voorgaat. 'S Middags om 14:00 is er Pinksterviering van de gezamenlijke kerken van het ICO in de basiliek aan de Nicolaasstraat. En om 6:30 is er een eredienst hier in de kerk, waarin dominee Van Koten uit Jaarsveld voorgaat. In de persoonlijke voorbeden denken we aan Ina en Wieger Eppinga en bidden we om Gods nabijheid in het traject van de immunotherapie. We bidden voor de heer Beekhuizen van de basiliek Pad 40, die thuis herstelt van een breuk in zijn heup. We doen voorbeden voor mevrouw M. van Heesink Verbeek van Jan van der Heideweg 234. Zij is ongeneeslijk ziek. We bidden voor Andrea, haar man en haar kinderen die komende week weer naar Zuidoost-Azië vertrekken. We bidden dat zij een veilige reis mogen hebben. Op tweede Pinksterdag is er 's morgens om 9:30 een zangdienst hier in de kerk. Als eerste lied zingen we voor zover mogelijk staande lied 230 uit Weerklank en daarvan de versen 1, 2 en 5. In dit lied zingen we over de ware kerk des Heren en over God die haar bijeen vergadert. We mogen ook zingen dat we met de drie enige God verbonden zijn. Na het zingen van de genoemde versen van lied 230 uit Weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Vanavond staan we stil bij het artikel uit de geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. En daarom willen we ook zingen van Psalm 133, alle versen, de versen 1, 2 en 3 van Psalm 133.
Thank you.
Wij willen nu belijdenis doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen vervolgens als antwoord erop Psalm 145, het eerste en het vierde vers, een lofzang tot God. En het vierde ook: al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En dat mogen we ook zingen met oog op de kerk. Als wij het geloof belijden, weten wij ons verbonden met Gods wereldwijde kerk, die hij vanaf het begin van de schepping over het rond van deze aarde vergadert. En we belijden met hart en mond: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heere, zo mogen we uw grote naam bezingen, u loven, u eren en prijzen. Als de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. U die ons hebt gemaakt, u aan wie wij ons bestaan danken. Maar u die ons ook verlossen wilt en kunt door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die u in deze wereld gezonden hebt. En die ons ook is verkondigd als onze Heere en Zaligmaker. En van wie tot ons is gezegd dat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Zo een kind van u mag zijn. Een kind door de Vader bemind. Geliefd in Christus. Vertroost met de gave van uw geest. Geplaatst in het midden van uw huisgezin, de kerk. Heren, daar mogen wij ook vanavond bij stilstaan, bij de gemeenschap der heiligen. Dat wij dat zijn, dat wij geroepen zijn om dat te zijn. En wij bidden u ook of u ons daarin ook opening wilt geven. Om te verstaan wat het is om gemeente van Christus te zijn. Om gemeenschap van de heiligen te zijn. U wil ons daarin leiden, zelf, door uw woord en door uw geest. En ons ook helpen als wij stilstaan bij die belijdenis die u ook aan de kerk hebt gegeven. De Heidelbergse Catechismus. We vragen u zo of u ons zo wilt helpen dat, ja, dat het ook zo mag zijn dat, dat u uw goede werken in ons vrocht, al wat gij vrocht, zal juichen tot uw eer. Dat is wat u werkt, al wat u doet, al wat u maakt, al wat u formeert, creëert, dat zal juichen tot uw eer. Heere, wil zo ook scheppend en formerend in ons midden zijn en ons vormen en kneden door de verkondiging, door uw woord en door uw geest. En wil dat ook schenken aan degenen die met ons meeluisteren en meekijken. En laat het zo mogen zijn dat wij allen u dan mogen loven en prijzen. Al wat gij vrocht zal juichen tot uw eer. Dat geldt voor ons persoonlijk, als we persoonlijk tot geloof zijn gekomen, u ons hebt overtuigd en wij voor Christus zijn ingewonnen, maar dat geldt eens te meer en dat geldt bovendien voor uw kerk, uw gemeente. Dat wij u zo mogen juichen, zo voor u mogen juichen tot uw eer. Wil dat schenken, Heren, ook vanavond. Dat bidden we van u in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. De schriftlezing is uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christelijke gemeente in Korinthe. En we lezen daaruit het 12e hoofdstuk, 1 Korinthe 12. In Korinthe 12 te beginnen bij vers 1. Waar de apostel Paulus schrijft en waar wij het woord van God horen. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidene was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. En stom betekent dus dat ze niet kunnen spreken. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt, Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een ander genadegaven van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten en aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen, en wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het gehele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het gehele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven, zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt grote eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. Vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn ze soms allen apostelen? Zijn ze soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers? Streef dus naar de hoogste, naar de beste genadegaven, en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En dan lezen we uit de catechismus, vraag en antwoord 55. En dat is zondag 21. Vraag en antwoord 55. En de vraag wordt daar gesteld: wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen? En het antwoord luidt: ten eerste dat de gelovigen gezamenlijk en ieder afzonderlijk als leden deel hebben aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven. Ten tweede dat ieder zich verplicht moet weten om zijn gaven bereidwillig en met vreugde tot nut en zaligheid van de andere leden te gebruiken. Zover. Gaan wij nu samen zingen van lied 243, lied 243, de versen 1, 2, 3 en 4. Vanavond gaat het dus over de gemeenschap van de heiligen, zoals in de apostolische geloofsbelijdenis staat. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ja, om allereerst maar met het woord heiligen te beginnen. Als we dat woord horen, dan denken we misschien wel aan heel bijzondere mensen. Mensen die door de Rooms-Katholieke Kerk een bijzondere status hebben gekregen. Wat onder meer tot gevolg had dat bijvoorbeeld kerken naar hen werden vernoemd. Zoals deze oude Sint-Nicolaaskerk. Of de Sint-Nicolaas-Basiliek even verderop. Vernoemd naar Nicolaas van Myra, die opkwam voor de armen. Of het Sint-Antonius ziekenhuis, dat hier in de omgeving ook heel bekend is. Het draagt de naam van Antonius van Padua, een beroemde monnik en prediker in zijn tijd, die ook omzag naar de behoeftigen en mensen in nood. Bij heiligen kun je dus zomaar denken aan mensen die heel bijzondere en vooral heel goede dingen hebben gedaan. Heilig ben je dus volgens die opvatting op grond van wat je hebt gedaan. Van het goede dat je hebt gedaan. Maar dat is niet de betekenis van het woord heiligen in de geloofsbelijdenis. En ook niet de betekenis van het woord heilig in de Bijbel. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je daden er niet toe doen. Natuurlijk, je daden zijn ook belangrijk. Maar die daden, die maken je in zichzelf niet heilig. Maar die zijn de vrucht van het feit dat je heilig bent. Goede daden zijn het gevolg van dat je heilig bent. Omdat je als mens heilig bent geworden, ga je het goede doen. Word je ook geroepen om het goede te doen. Denk ook aan wat de Heere tot Israël zegt. En ook, we lezen het ook in het Nieuwe Testament. Wees heilig omdat ik heilig ben. Het goede ga je doen omdat je heilig bent geworden. Heilig is niet wat je bent op grond van wat je doet, maar wat de Heere van jou heeft gemaakt. Heilig betekent dat de Heere God je apart heeft gezet en dat je hem toebehoort. Ja, hoe dan? Hoe kun je dan bij God horen? Nou, dat komt al in het eerste deel van het antwoord op vraag 55 naar voren. De vraag, wat verstaat u onder de gemeenschap van de heiligen? En het eerste deel van het antwoord luidt, ten eerste dat de gelovigen gezamenlijk en ieder afzonderlijk deel hebben aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven. En het eerste wat me dan opvalt is het woord gelovigen. En dat is eigenlijk wat heiligen zijn. Dat zijn de gelovigen. Er zijn natuurlijk allerlei soorten gelovigen. Er bestaat een enorme diversiteit aan religie en levensovertuigingen. Dat weet u ook wel. Daarom spreekt de catechismus niet over gelovigen in zichzelf, op zichzelf, maar over gelovigen. Zo lezen we in het antwoord die deel hebben aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven. Gelovigen, dat zijn dus de mensen die bij de Heer Jezus horen. En die gelovigen die bij de Heer Jezus horen, dat zijn de heiligen. Nou, nu kan er ook weer het gevaar bestaan dat we kunnen denken dat we dus op grond van ons geloof heilig zijn. Zodat je kunnen denken, als gelovige ben je wel heel bijzonder. Omdat je gelooft, ben je goed bezig alsnog. En daarom ben je heilig. Dan zou je dus toch nog op grond van wat je doet heilig zijn. Maar wat is geloven? Geloven is slechts de hand waarmee je ontvangt wat Christus je geven wil. Zichzelf en al zijn schatten en gaven. Je ontvangt hem en alles wat hij geeft. Niet omdat je gelooft, nee, hij biedt zichzelf aan. Niet omdat je dat hebt verdiend, maar hij schenkt het uit zichzelf en alles wat hij geven wil, uit liefde en genade. Jezus komt naar je toe en zegt, ik wil jouw Heere en jouw Verlosser zijn. En jou een nieuw leven geven. Een leven verlost van zonde en schuld. Een leven als een kind van God. En Jezus zegt tegen je, ik wil je en ik kan je dat geven. En zo zet hij je apart. En ben je door hem geheiligd. Terwijl je een zondaar bent. En je moet belijden, Heere, ik heb het niet verdiend dat u zich met mij inlaat. Ik heb tegen u gezondigd. Als u niet naar mij was toegekomen, had ik u nooit gezocht. Maar Jezus zegt dat hij dat weet. En toch biedt hij zich aan als uw en jouw verlosser. En het enige wat je hoeft te zeggen is, Heer Jezus, wees mijn verlosser en Heere. En dat is geloof. Hem toelaten in je leven en op hem blijven vertrouwen. En dat is geen goede daad vanuit jezelf, waarop je jezelf kunt beroemen. Kijk eens hoe goed ik ben. Dat voel je wel aan. Het is slechts ontvangen wat je van de Heere wordt geschonken. Hij is tot jou gekomen en hij heeft zich als redder en Heere aan jou geschonken. Met al zijn schatten en gaven. Een heilige ben je dus niet op grond van je eigen daden, maar vanwege hem alleen. Tot zover iets over het woord heiligen. Dat zijn we door Christus, alleen door hem, als we in hem geloven. Het gaat vanavond niet alleen om heiligen, het gaat vanavond ook om de gemeenschap van de heiligen. En daarmee belijdt de apostolische geloofsbelijdenis dat de gelovigen niet als individuen los van elkaar leven. Nee, als gelovigen maak je deel uit van een gemeenschap. Van de gemeenschap, de heiligen. Een gemeenschap van mensen die tot geloof gekomen zijn. Een gemeenschap van mensen die geloven in Christus. Ieder met hun eigen persoonlijk geloof. Dat is ook noodzakelijk. Het is belangrijk dat je in de Heer Jezus gelooft, persoonlijk. Dat je hem kent als je Heere en Verlosser, je zaligmaker. Dat je aan hem toevertrouwt en met hem leeft. Een persoonlijke relatie is belangrijk, is noodzakelijk. Maar toch, hoe persoonlijk ook, je staat niet op jezelf als gelovige. Je hebt nooit alleen deel aan de Heer Jezus en zijn schatten en gaven, zoals de catechismus zegt. Je hebt dat samen met alle anderen die als gelovigen deel hebben aan Christus. Je staat in de ogen van de Heer Jezus samen met al die anderen voor hem. En zoals hij jou ziet, ziet hij ook die anderen. Als degene die God aan hem gegeven heeft. Jou, maar ook die anderen. Die God aan hem gegeven heeft om te verlossen en zalig te maken. En dan niet om vervolgens los van elkaar te leven, heel individualistisch. Ieder zijn geloof, eigen geloven en zijn eigen relatie met de Heere, hoe belangrijk die persoonlijke relatie ook is, maar ook met elkaar. Een gemeenschap. Dat is waartoe Christus ons roept. En daarom moet er ook relatie zijn onderling. Anders kan er natuurlijk geen sprake zijn van gemeenschap. Als we ons niet verbonden weten met elkaar. En daarom is het ook belangrijk dat die verbondenheid emotioneel en praktisch vorm krijgt. Geloven doe je dus nooit alleen, altijd in de gemeenschap van de heiligen. En je kunt dat dus ook niet alleen doen, geloven. Ja, zegt u, of hoor je wel eens mensen zeggen, ja, ik kan uitstekend in mijn eentje geloven. Ik heb de kerk niet nodig. En je kunt toch ook in je eentje geloven dat Jezus voor je zonde gestorven is? En je kunt toch ook in je eentje geloven dat God voor je zorgt? En je kunt het ook zelfs ervaren zo. Soms komt zo'n houding ook wel voort uit teleurstellende ervaringen met de kerk. Het is ook goed om te beseffen als we het over de gemeenschap van de heiligen hebben. Dat we elkaar daarin ook kunnen kwetsen. En dat mensen ook in de kerk helaas flink zijn gekwetst. Omdat er op hen werd neergekeken. Of ze werden genegeerd. Afgelopen vrijdag waren hier twee dames in de kerk die ook zo'n ervaring hadden. Ze waren geboren en getogen in IJsselstein. En ze herinnerden zich nog goed hoe ze aan de zijkanten van de kerk moesten staan en moesten wachten totdat het lampje gedoofd was. En ze waren kinderen, want ze werden door hun ouders naar de kerk gestuurd terwijl hun ouders thuis bleven. En dan mochten ze pas gaan zitten als het lampje gedoofd was. En ze zagen ook wel dat de mensen die veel geld hadden voorin zaten. Ja, dat doet natuurlijk wel wat met je. En als het dan thuis ook al niet zo geweldig is en het er allemaal eigenwettig en bruut aan toe gaat. Ja, dan kun je zo teleurgesteld raken in de kerk dat je er liever niet meer bij wilt horen. Dan hoeft dat niet meer voor jou. En met dat soort ervaringen moet je natuurlijk pastoraal omgaan. Dat is duidelijk. Al betekent dat dan niet dat je dan maar moet zeggen, nou blijf dan ook maar weg hoor, dat is prima. Want als gelovige ben je geplaatst in de gemeenschap van de heiligen om daaraan deel te nemen. En dan kun je wel zeggen, ik kan in mijn eentje geloven. Ja, van jou uit en van jou persoonlijk uit kan dat dan misschien wel. Maar van Jezus kant kan dat niet. Want je hoort in de gemeenschap die Hij vormt. Dus je kunt ook niet zomaar even je eigen gang gaan. En zeggen, nou, ik doe het gewoon op mijn eigen manier. En denken van, ja, het is ook allemaal maar lastig, zo'n kerk, zo'n gemeenschap. Ik zoek het liever zelf uit. Maar dat is nogmaals allemaal vanuit de mens bezien. Dat is een keuze die je zelf denkt te kunnen maken. Maar het is niet de keuze die de Heer Jezus maakt. Als Hij je verlost, neemt Hij je persoonlijk aan, maar Hij plaatst je ook in de gemeenschap van de heiligen. En daar hoor je bij, en Hij wil ook dat je jezelf daarbij voegt en jezelf aan die gemeenschap verbindt. Hij is niet gekomen om enkel en alleen individuen te verlossen, maar ook om van de zijnen een gemeenschap te maken. En dat blijkt eigenlijk al meteen vanaf het moment dat Hij zelf begint te prediken. Al meteen aan het begin dat Jezus begint te prediken, vormt Hij een gemeenschap. Een gemeenschap van discipelen om zich heen. En in de loop van de tijd voegen ook nog anderen zich daarbij. Onder andere ook vrouwen, Maria Magdalena bijvoorbeeld. En in het evangelie naar Johannes lezen we dat Hij zijn discipelen opdraagt om elkaar lief te hebben. Hij zegt dat Hij naar de hemel zal gaan. En Hij zegt tegen hen dat zij elkaar moeten lief hebben. Ook als Hij naar de hemel gaat. En dat zij elkaar moeten lief hebben zoals Hij hen heeft lief gehad. Jezus is gekomen om een gemeenschap te vormen. Hij wil dat degenen die bij Hem horen samen optrekken. Van elkaar houden. Ja, waarom vindt de Heer dat nou toch zo belangrijk? Ik las ergens en ik vond het wel mooi, ten diepste heeft dat eigenlijk ook alles te maken met het wezen van God zelf. De drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We hebben ons eerder bij de drie eenheid stilgestaan, de eindleiding van de catechismus. En we hebben toen gezien, en dat weten we ook wel vanuit de geloofsleer, dat de drie personen in wezen één zijn. Drie personen, maar in wezen één. En wat kenmerkt nu die verbondenheid van de drie personen met elkaar in dat wezen Gods? Ja, dat is Dat is zeker de liefde. De liefde voor elkaar. Voor de drie personen. Anders gezegd, in zichzelf is God een relatie. De drie personen zijn met elkaar verbonden in liefde. Die relatie in het wezen van God wordt gekenmerkt door de liefde. Dus het is iets wezenlijks van God. God kan niet zonder relatie denken. Kan niet zonder gemeenschap denken. Want gemeenschap, relatie, dat is iets wat bij zijn wezen hoort. Dat is de kern van God zelf. En het bijzondere is dat God dat niet alleen voor zichzelf heeft willen houden. De drie personen zijn niet alleen bij elkaar, niet alleen gebleven. Het bijzondere is dat ze juist die relatie ook wilde uitbreiden. Wilde delen. God wilde zijn relatie, zijn liefde delen. Terwijl hij toch in zichzelf niet eenzaam was. Want in de goddelijk wezen hebben de drie personen genoeg aan elkaar. En toch in het verlangen om hun liefde te delen. Is er het verlangen om hun liefde te delen. En daarom heeft God de mens geschapen. Naar zijn beeld en gelijkenis. Ook om te zijn zoals hij. Namelijk te verlangen naar gemeenschap. Door relatie aan te gaan die gekenmerkt wordt door liefde. Het is het wezen van God. En het is God vanaf het aanvang bedoeld. Zo bedoeld dat de mens en hij een relatie zouden hebben. En de relatie, de mensen onderling relaties met elkaar zouden hebben. Dat is het doel van de schepping. Met dat doel heeft God ons geschapen. Het is jammerlijk misgelopen. Maar de Heer heeft het er niet bij gelaten. Hij is zijn zoon gezonden. In Christus reikt hij ons liefdevol de hand. En hij wil ons weer opnemen in de kring van de liefde. Waarin de drie enige God en de mensen samenleven. Ja, en als dat zo is, dan kun je wel snappen dat de gemeenschap van de heiligen niet iets nieuws is. Iets wat er zomaar is bijgekomen. Het is er al vanaf het begin. Geworteld in de eeuwigheid. In het wezen van de drie enige God. Dat we ook ergens lezen in de brieven van Johannes. God is liefde. En daarom wil hij zijn liefde met ons delen. Dat is de reden van ons bestaan. Maar hij wil ook dat de kerk een afspiegeling is van die liefde. En daarom is het de gemeenschap van de heiligen, het doel van God. En daarom wordt hij ook uitdrukkelijk in de geloofsbelijdenis genoemd. Als een geloofsfeit. Omdat we er niet omheen mogen en omdat we er niet omheen kunnen. De gemeenschap van de heiligen is een gegeven van de Heere zelf. Het kan een opgave zijn om daarnaar te leven. Je kunt je neus immers stoten. Het kan best moeilijk zijn. Maar we moeten niet alleen negatief erin staan. Of negatieve dingen denken. Je mag het ook als een gave zien. Dat je aan elkaar bent gegeven. Om elkaar lief te hebben. Genietend van de liefde van God. En genietend van de liefde voor elkaar. En die ervaringen zijn er gelukkig ook. Ook al hebben mensen teleurstellingen in de kerk ervaren, maar er zijn ook mensen die juist ook die gemeenschap en heel veel liefde ervaren. Maar het is dan ook wel belangrijk, dat we daar scherp op blijven. Dat we die gemeenschap van de heiligen ook vormen en blijven vormgeven. En dat we dat ook als onze roeping blijven zien. Niet als iets, een bijzaak of zo van het geloof. Er zijn 12 artikelen, maar 12 zou ik dan bijna zeggen. En in die 12 artikelen staat nu ook dit. De gemeenschap van de heiligen. Het is belangrijk om daar scherp op te blijven. En dat we dat ook als een roeping blijven zien. Maar daarmee komen we ook bij het tweede deel van het antwoord op de vraag van de catechismus. Wat verstaat u onder de gemeenschap van de heiligen? En dan staat er ten tweede dat ieder zich verplicht moet weten om zijn gaven bereidwillig en met vreugde tot nut en zaligheid van de andere leden te gebruiken. Ja, hoe krijgt die gemeenschap van de heiligen dan vorm? Dus door deze houding, door bereidwillig en met vreugde tot nut en zaligheid van de andere leden de gaven te gebruiken die jij hebt. Ja, het is belangrijk om je eigen manier van staan in de gemeente hieraan eens te spiegelen. Hoe sta ik eigenlijk in de gemeente? Wat doe ik met de gaven die God aan mij gegeven heeft? Zoek ik het nut en de zaligheid van de ander? Of ben ik vooral met mezelf bezig? Of nog erger, doe ik de ander pijn door de manier waarop ik in de gemeente sta? Of gebruik ik mijn gaven bereidwillig en met vreugde tot nut en zaligheid van de ander? Doen we dat? Gebruiken we onze gaven zo? Zetten we onze gaven zo ook in? Ik weet dat het gebeurt. Het is wel goed om er steeds ook naar te kijken. En ook te bedenken, wat is nou het doel van mij hier in de gemeente? Dat ik mijn gaven bereidwillig, met vreugde, tot nut en zaligheid van de ander gebruik, in dienst stel. Dat is dus een heel andere houding dan wat je soms ook wel tegen kunt komen. De houding van het consumeren. Het gaat in de gemeenschap van de heiligen dus niet om consumentisme. Bijvoorbeeld door vooral naar de kerk te komen om te ontvangen. Natuurlijk, je mag gaven ontvangen. Dat wordt je geschonken, is zegen. Maar als je houding is, ik ga naar de kerk alleen om te halen wat ik zelf nodig heb, dat is niet leven in de gemeenschap van de heiligen. Dat is ikgericht. Dat is consumeren. Als ik het maar naar mijn zin heb, en dat is ook alles bepalend, dus dan moet het ook gaan zoals ik het wil. En als ik me er maar fijn bij voel en prettig, dat is allemaal ik gericht. Ik wil het zus en ik wil het zo. En als dat niet zo is, dan zal ik wel eens even wat laten horen. Of ik ga weg. Het moet allemaal wel precies zo zijn zoals ik het wil hebben. En als er van mij niks meer te halen is, ja, dan hoeft het voor mij eigenlijk ook niet. Het is heel negatief natuurlijk. En ik hoop ook niet, ik verwacht ook niet dat u er zo in staat. Maar het kan er wel zomaar in sijpelen. Dat het vooral over gaat wat ik kan halen. En dan is het van, nou, het was een fijne dienst en een mooie, fijne preek. En het was fijn dit en fijn dat en fijn zus. En dan gaat het eigenlijk alleen maar over wat wij fijn vinden. Wat een ander ons gegeven heeft. Terwijl we ons dan vergeten af te vragen, maar wat doe ik dan eigenlijk zelf? En als het dan niet meer even fijn is, dan, ja, dan loopt het mis. Kan gebeuren. Dat is niet de goede houding. Het gaat ten eerste om wat jij kunt betekenen, wat u kunt betekenen voor de gemeente. Ten nutte van de gemeenschap en van de heiligen. Het gaat niet in de kerk alleen om wat wij kunnen ontvangen, maar ook wat wij ten nutte van anderen kunnen gebruiken. Onze gaven. En hoe we daarin ook aan elkaar zijn gegeven, blijkt wel uit het Bijbelgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Daarin gaat het over de gaven van de Heilige Geest die aan de gelovigen zijn uitgedeeld. In Korinthe ging men daar helemaal verkeerd mee om. De gaven werden gebruikt om zich van elkaar te onderscheiden. Alsof de ene gave beter zou zijn als de andere. En de mensen gingen zichzelf een beetje boven de ander verheffen. Kijk eens welke gave ik heb. En dan liepen ze als trots, als een pauw liepen ze ermee rond, om het bewijs van spreken. Weer erg ikgericht. Maar Paulus benadrukt dat het daar bij de gaven van de geest helemaal niet om gaat. Niet om daarmee even de meneer mee te zijn of de mevrouw. Het gaat erom dat je die gaven gebruikt tot opbouw van het lichaam van Christus. En uit 1 Korinthe blijkt dan ook dat ieders gave nodig is. Niet alleen bepaalde gaven, maar ieders gaven. Met andere woorden, misschien denkt u dat wel eens, sommigen misschien. Ja, doe ik er wel toe? Heb ik eigenlijk wel een plek in de gemeente? Nee, u bent ook nodig. Allemaal. U hebt allemaal een gave van de Heere gekregen. En welke gave dat is, misschien weet u het niet eens. Maar dat hoeft ook niet. Het feit dat u er bent, aanwezig bent, er bent. U zal de Heere, u ontvangt de gave van de Heere en hij zal door u heen werken. We zijn aan elkaar gegeven om met elkaar de gemeenschap van de heiligen te vormen en onze gaven ten nutte van elkaar te gebruiken, tot eer van God en tot zaligheid. En niemand wordt erbij uitgesloten. Ja, ik kan niet zo goed leren. Nou, daar gaat het helemaal niet om. Ja, ik kan niet zo goed praten. Daar gaat het helemaal niet om. Ik kan ook heel veel dingen niet. Maar goed, ik mag dan als predikant u dienen. Maar zo zijn er andere gave dingen die u wel kunt en die ik helemaal niet kan. En zo hebben we elkaar nodig, zijn we aan elkaar gegeven met onze gaven. En niemand wordt daarbij uitgesloten. Je kunt niet zeggen dat je niet nodig bent. U bent nodig, jij bent nodig. Ook jongeren zijn nodig. Allemaal hebben we een plek in de gemeente en zijn we er voor elkaar. Niemand mag dan ook worden uitgesloten. Iedereen is nodig. En dat maakt het beeld van het lichaam dat Paulus gebruikt ook wel duidelijk. Want ja, wat is nou een lichaam als er iets ontbreekt? En dat kun je zelf ook wel meemaken. Bijvoorbeeld, heb maar eens iets aan je hand. Of aan een vinger bijvoorbeeld al. Je kunt je hand niet zo goed gebruiken. Dan mis je toch echt wat. Je hebt twee handen nodig, anders ben je onthand, zo zeggen we dan. En zo is het ook in de gemeenschap van de heiligen. Ieder heeft gaven gekregen. En zonder u of jou is de gemeente niet compleet. U en jij hebben allen een plek in het lichaam van Christus. En we mogen dus ook niet tegen elkaar zeggen, oh ja, maar die is niet zo belangrijk en die is niet... Nee, iedereen is belangrijk. En daarom is het ook zo belangrijk om je plek in de gemeente in te nemen. Ook al weet je zelf misschien niet precies welke gaven je precies hebt gekregen. Maar zoals gezegd, dat hoef je ook niet te weten. Als je je plek maar inneemt in geloof en laat de Heilige Geest maar door je heen werken. We hoeven echt ook niet koortsachtig op zoek te gaan. We hoeven alleen maar te weten dat we een plek in zijn gemeenschap hebben ontvangen. En die in te nemen. In liefde voor onze heiland, in liefde voor elkaar. In liefde voor de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En in liefde voor degene die evenals wij bij hem horen. Ja, en dat laatste is misschien niet altijd even gemakkelijk, want ja, ze zeggen wel eens, onze lieve Heer heeft rare kostgangers. En het is altijd niet altijd even gemakkelijk. Het kan ook wel eens botsen. Maar dan nog moeten we beseffen dat we wel door Christus geheiligd zijn. Zowel zij als ik. We zijn geheiligd door Christus, apart gezet. We horen bij Hem. En daarom horen we bij elkaar. En laat dan ook die liefde van Christus voor jou en voor die ander ook een inspiratiebron zijn. Dat je zegt van ja, oké, het is niet zo makkelijk allemaal met die genen of zo. Je kan er wel eens tegenaan lopen. Maar dat je bedenkt, maar Christus heeft hem ook lief, net zoals mij. Dus hij hoort er net zo goed bij als ik. Gevaar is natuurlijk wel dat we soms ook eens anders denken, hè? Dat we dan denken van ja, oké, goed. Ik hoor er wel bij, maar die ander gaan we dan, kunnen we ook zelf nog in twijfel trekken. Zo gemeen kunnen we soms ook wel zijn. Maar dat is niet de bedoeling. Nee? Zoals Christus hem of haar lief heeft. Zoals Christus mij lief heeft, heeft hij ook hem of haar lief. Daarom horen we bij elkaar. En daarom zijn we aan elkaar verbonden. En daarom zetten we ons voor elkaar in. Met vreugde en met liefde. Samen levend van de liefde die Christus ons geeft. De onverdiende liefde. En liefde voor wie? Voor mensen die het Jezus niet gemakkelijk hebben gemaakt. Integendeel. Hij moest ervoor lijden en sterven aan het kruis. Mensen die diep in hun hart zeggen en leven alsof ze God niet nodig hebben. Maar Jezus zei niet, nou ja, zoek het dan maar uit. Dat is je eigen schuld. Maar in liefde voor ons gaf Hij zichzelf. Die liefde, die vraagt Christus nu ook van ons voor elkaar. Om zo samen de gemeenschap van de heiligen te vormen. Die Hij wil dat wij die zullen zijn. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 100, het tweede vers. Psalm 100, vers 2. Laten wij samen de Heere danken en voorbeden doen voor elkaar. Ja, Heere, U bent God. En U hebt ons gemaakt. En U hebt ons gemaakt tot de schapen van Uw weide. Tot een volk, tot Uw dienst bereid. Om U te dienen. U te dienen en U te eren. Door U lief te hebben. En elkaar. Heere, wij danken U. En we danken U zo ook dat we mogen behoren tot die gemeenschap van de heiligen. En dat we vanavond ook in bijzonder stil mochten staan bij die gemeenschap van de heiligen die wij hier als gemeente mogen vormen. Beseffend dat wij natuurlijk niet alleen de gemeenschap van de heiligen zijn, maar dat wij behoren tot die gemeenschap van de heiligen wereldwijd. Maar vanavond in het bijzonder gericht op ons als gemeente hier in IJsselstein, hervormde gemeente. En dan willen we U ook vanavond danken dat U ons aan elkaar hebt gegeven. U danken voor de liefde die we voor elkaar mogen hebben en de manier waarop we, de wijze waarop we elkaar ook mogen dienen met de gaven die u ons aan ons hebt gegeven. We danken daarin voor uw zegeningen, Heere, en dat mag ook zeker benoemd worden. Maar tegelijkertijd, ja, is het ook belangrijk dat we daarin scherp blijven. Omdat het zomaar kan, want het gebeurt zo vaak, dus ook hier kan het gebeuren, dat we de scherpte verliezen. En dat gemeenschap van de heiligen, of misschien nog beter gezegd zoals de Heer Jezus zegt, dat we elkaar lief zullen hebben zoals u ons hebt lief gehad, Heer Jezus, dat we dat zomaar uit het oog kunnen verliezen. En daarom is het goed om daarin opgescherpt te worden. En tegelijkertijd, als we dat dan zo met elkaar gehoord hebben, dan bidden we u ook: och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, schonkt gij ons de hulp van uw geest, mocht die op onze paden ten leidsman strekken. Opdat wij die weg mogen gaan. Heren, wat hebben we daarin ook? Uw leiding en uw zegen nodig. We vragen u of u zelf, Heere Jezus, ons voor zult gaan en dat u ook zult geven dat we onze ogen op u gericht zullen hebben. Ja, dat we met heel ons hart, Heren, u zullen volgen in de liefde waarmee u ons, mij en ook de ander, hebt lief gehad. Heren, wij danken u dat we zo hierbij stil mochten staan en dat die gemeenschap van de heiligen ook inhoudt dat we voor elkaar mogen bidden. En we denken daarbij ook, in het bijzonder aan degene die met ziekte en moeite en verdriet en worstelingen en angsten in het leven staan. Heren, u kent ons. U kent en u weet wat we meemaken. En soms weten anderen het niet, maar u weet het wel. En we dragen elkaar daarin aan u op en bidden u om uw zorg. In het bijzonder bidden we ook met name voor Ina en Wiege Eppinga. We danken u voor de behandeling die Ina mag ondergaan, dat het tot nog toe, ja, toch goed gaat. En we vragen u om uw zegen over de verdere weg. Wees haar en haar man daarin nabij. We bidden u ook voor de heer Beekhuizen. Geef hem kracht en sterkte om verder te herstellen. En moed en geduld in dit alles. En dat hij zich ook omringd mag weten. Door u met uw liefde en zorg. We bidden u ook voor mevrouw van Heesik-Verbeek. En bidden u dat u haar nabij zult zijn. In de weg die zij nu gaat. Heren, een weg van loslaten en tegelijkertijd ook een weg van hoop, omdat u niet loslaat wat uw hand begon. We bidden u ook voor Andrea en voor haar man en haar kinderen die komende week weer naar Zuidoost-Azië vertrekken. We bidden u ook dat ze een veilige reis mogen hebben en zo weer, Heren, daar waar ze werken, ja, hun plek mogen innemen en u daar uw zegen aan hen zult geven. Heren, we hebben het gehad over de gemeenschap van de heiligen. En dat is de gemeente die er is, maar dat is niet een besloten groep waar niemand meer bij zou kunnen. Maar integendeel, het is een groep die ook uitgebreid mag worden. En daar bidden we ook om. Heren, bidden u dat mensen zich bij die gemeenschap mogen voegen door het geloof in de Heer Jezus Christus en zo in de kring van de gemeenschap van de heiligen een plek mogen innemen. Dat bidden we voor wereldwijd, voor het werk van zending en evangelisatie onder alle volken en ook onder uw volk Israël. Heren, laat het vrucht mogen dragen, opdat die gemeente die niemand tellen kan, die menigte alleen maar groter zal worden. En Heren, we bidden u ook dat het ook hier in IJsselstein mag gebeuren. We denken ook aan vele mensen om ons heen die leven als schapen zonder herder. O Heren, dat zij ook de weg naar de kudde mogen vinden en zo samen met ons uw naam mogen grootmaken en uit uw liefde mogen leven en zo ook, Heren, hun gaven weer mogen geven ten nutte van u en van de gemeenschap. Heere, zie zo naar ons om, ook als gemeente, Heere. We hebben ook u daarin uw hulp en uw zegen nodig. Wij komen zo tot u met onze gebeden. We danken u dat we deze zondag 2 keer in de kerk mochten komen om te luisteren naar uw woord. Wij bidden u zegen het uwe. Laat alles, Heere, wat gezegd en gezongen is, Heere, zegen het. Maar daar waar het niet naar uw wil was, wil dat genadig vergeven. En hoor zo ons gebed en aanvaard zo onze dank. Wij bidden het u. In de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Dan mag ik nu de collecte bij u aankondigen. Of afkondigen, beter gezegd. Uw gaven worden deze zondag gevraagd voor de diaconie, voor het pastoraat in de eigen gemeente en het onderhoud van de kerk. En u kunt uw gaven geven via de bekende digitale mogelijkheden of bij de uitgang. En als slotlied zingen wij lied 272, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 272. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.